Het thema voor vandaag heet achtergebleven, ofwel in de steek gelaten. Kent u scouting op de padvinderij nog wel? Waar je leert hiken, lange tochten wandelen, kompas lezen, kaart lezen, knopen maken, de weg vinden en overleven. En daar word je voor getraind en opgeleid gedurende je hele carrière als het ware als padvinder. En dan komt dat kamp eraan. En dan heb je die nachthijk. En dan word je in het donker naar een vreemde plek gebracht. Je wordt uit de auto gezet en samen met je vrienden en met een paar aanwijzingen sta je dan. Achtergelaten. Achtergebleven. En hoe ga je dan handelen? Nou, je gaat dat alles wat je hebt geleerd gedurende die tijd dat je was op je persoonlijke kamp en in je bijeenkomsten, alles wat je hebt geleerd en toevertrouwd is, dan ga je gebruiken. Want degene die je alles heeft geleerd en alles heeft toevertrouwd, die is op dat moment natuurlijk niet in de buurt. Kijk naar de maatschappij, kijk naar Nederland en kijk naar de wereld op dit moment. Je doet tv aan. En mensen in Spanje en Griekenland halen in paniek al hun spaargeld van de bank. Er worden wereldwijd allemaal noodscenario's en plannen gemaakt als de euro dreigt in te storten. Kort geleden zijn er in Nederland plannen gemaakt om bovenop de 18 miljard aan bezuinigingen nog eens 16 miljard te bezuinigen. Alles lijkt duur te worden en er is absoluut geen uitweg. Geen richting. En de criminaliteit stijgt. Toch, ondanks dus alles, belooft Jezus dat hij spoedig zal terugkomen. Maar net zoals het lied zegt, hoe lang duurt het wachten totdat Jezus wederkeert? Voelen wij ons in de steek gelaten, achtergelaten door Jezus? Alsof we achtergebleven zijn, niet wetende hoe we verder moeten gaan. Ga met mij naar het Bijbelboek van Handelingen, de Handelingen van de Apostelen, zoals deze geschreven is door Lucas. Handelingen 1, en daarvan lezen we samen vanaf vers 10. Handelingen 1, vanaf vers 10. En er staat, en toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen, stonden bij hen in witte kleding, dat zijn twee engelen trouwens, die ook zeiden, gelezen mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? En ze zeiden, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien opgaan. Daar sta je dan. Jouw vriend, meer dan een vriend, die je opeens blijkt achter te laten. Maar hij laat ons wel achter met een opdracht. En opeens komt dat gevoel over je heen, hij laat ons alleen. Zijn we echt door hem in de steek gelaten? Een gevoel wat ze ruim 30 dagen ook hadden, eerder. Maar we waren toen blij toen Jezus na 3 dagen uit de graf opstond en leefde. Maar nu ging hij weg en men wist niet wanneer Jezus, wanneer ze hem weer mochten aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Jezus betekende heel veel voor de groepje van trouwe volgelingen. Op dat moment waren er 11. Die 11 discipelen. En het idee om achter te blijven zonder Jezus was iets wat men zich niet kon voorstellen. Toch maakte Jezus meerdere keren duidelijk, toen ze onder hun trouwen waren, dat hij moest terugkeren naar de Vader als zijn taak op aarde volbracht zou zijn. Maar dat simpele feit had de discipelen niet door. Kunt u dit wel herinneren? Storm op het schip. En er was angst onder de discipelen. De winden gingen heen en weer en de boot die sloeg over de golven. En Jezus lag daar te slapen. En de discipelen dachten bij zichzelf, waarom grijpt hij niet in? We gaan het onder. Moet onze rabbi, onze leermeester niet ingrijpen? En wat Jezus toen deed, waren ze vond over toen hij zei, en wordt kalm. Ze waren verwonderd over zijn kracht en over zijn majesteit. Vergeet u wel de incidenten bij het Hof van Gethsemane? Toen Jezus bad in die tuin. Indrukwekkende gebed dat we kunnen lezen in het Evangelie van Johannes. En dat Petrus zegt van nou, Jezus, wij zullen u niet in de steek laten. Wij laten niet toe dat u wordt gevangen genomen. Wij laten niet toe dat u gaat sterven. En toen kwamen de wachters van de hoge priester en op aangeven van Judas werd Jezus gearresteerd. En die discipelen gingen alle kanten op. En ze liepen ja, Jezus alleen achter. Petrus zelfs ontkende tot driemaal toe. Zo erg zijn verbondenheid met Jezus. Hij verloofde hem zelfs. Jezus liet de discipelen niet in de steek. Dat we merken vooral rondom die arrestatie bij Gethsemane en dat wegvluchten. Zijn volgelingen, die lieten Jezus in de steek. Toch, laat Jezus zijn discipelen en ook ons niet ongeleerd achter. Hij bereidt ons zelfs voor. Ga naar Johannes, hoofdstuk 14. Jezus belooft ons een thuis. In Johannes 14 vers 1 staat, laat je hart niet in beroering raken. Je gelooft er in God, gelooft ook in mij, zegt Jezus. Want dit huis van mijn vader zijn vele woningen, als het zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, en dat plaats voor je bereid hebt, dan kom ik terug en ik zal u tot mij nemen. Omdat je ook zult zijn waar ik ben. Jezus gaat en er komt een nieuwe trooster. Want hij wil niet dat ze uitkijken naar iets en intussen tijd zich alleen voelen. Jezus zorgt ervoor dat er iemand zal komen die alles wat Jezus heeft verteld nog duidelijker zal inprenten in hart en gedachten. Jezus belooft de trooster, oftewel de Heilige Geest, aan het eind van Johannes 14, vers 16. In Johannes 14, vanaf vers 16. En Jezus zegt, ik zal tot de Vader bidden. Ik zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Namelijk de Geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, maar want zij zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar je mag hem wel kennen, want hij blijft bij je en hij zal in je zijn. En ik zal niet als wezen zomaar achterlaten, zegt Jezus. Want ik kom, die belofte komt weer terug. Want Jezus zegt, ik kom weer naar je toe. Want Jezus is niet zo iemand die geen medeleven, geen compassie heeft met ons. En zeker niet als wij ons alleen en in de steek gelaten voelen. Paulus, ze geloven dat hij schreef in de brief aan de Hebreeën, zei in het vierde hoofdstuk van vers 15 het volgende. Paulus zei, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kon hebben met onze zwakheden. Maar één die op alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Vers 16. En dan, dat is die aansporing van liefde wat hier volgt. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, omdat wij barmhartigheid verkrijgen en de genade vinden om geholpen te worden door Jezus. Wanneer? Op het juiste tijdstip. In de NBG-vertaling staat er op de gelegene tijd. Niet gelegen voor ons per se, maar wel op de juiste tijdstip. Dat staat ook mooi in de herziene statenvertaling-versie. Dus, resumerend, wat is dan onze situatie? Hoe staat het met ons? Jezus belooft ons een nieuw huis, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Jezus belooft ons in de tijd totdat we in het nieuwe Jeruzalem zullen zijn, een trooster. Iemand die ons leert onderhouden al datgene wat we hebben geleerd door het woord. En wat we lezen dus in de Bijbel. En ook al zien we Jezus niet fysiek van aangezicht tot aangezicht. We mogen hem blijven benaderen. Want op dit moment is Jezus die bijzondere hoge priester. Die in het hemelstabernakel. Hebreeën 8. Hebreeën 7, Hebreeën 9. Die bijzonder hoge priester. Die voor ons dienst doet. Maar waarom? Waarom voelen we ons toch zo alleen? Zo in de steek gelaten. Wanneer de problemen van de wereld. En die nemen toe. Beste luisteraars. Nemen toe. Ons omvallen. Jezus geeft een duidelijke waarschuwing. Aan het eind van de gelijkenis zegt Jezus, wat zal de conditie zijn als ik dan fysiek terugkom naar deze wereld? Hoe zal het zijn met mijn kinderen, mijn schepselen? Jezus zegt het volgende in Lucas 18, vers 8, het tweede gedeelte. Lucas 18, vers 8. Het tweede gedeelte. En daar zegt Jezus indringend tot zijn discipelen en dus ook tot ons, want wij zijn ook zijn volgelingen. Maar zal de Zoon des Mensen, Jezus Christus, als hij komt, dan het geloof op aarde vinden? Zullen er wel mensen zijn die geloven in Jezus? En dat heeft gedaan voor ons. Onlangs hoorde ik in het nieuws dat er een groepering is die heet de Undo Jesus. Het is een groep atheïsten. En die denken en geloven dat stel dat Jezus had teruggekomen, dan zouden ze hem opnieuw willen doden. De haat is zo groot. Beste luisteraars. Zoveel moeite en haat is er onder die groep. Om koste wat het kost Jezus te willen aandoen. Mensen zijn op zoek naar een eigen verlosser. Of het nou de politiek is. Een familielid. Een guru. Mensen zoeken een eigen verlosser. Maar dan een verlosser met een kleine hoofdletter. Jezus zei zelf op de reden op de Olijfberg. Over wat er dreigt te gebeuren, vlak voor de wederkomst van Christus, dat er vele mensen hun eigen verlosser gaan zoeken. Want er staat geschreven in Matthäus 24, vanaf vers 5 het volgende. Jezus zegt, er zullen velen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. Als mensen niet een fysieke leider zien. Iemand die op tv hun rust en kalmte geeft. Voor hun zorgen en problemen. Zoals nu ook regelmatig politici op tv verschijnen. Om ze te kalmeren over de situatie met hun geld. Mensen wilden, net als de Israëlieten destijds. Zichtbaar bewijs van een verlosser. Toen Mozes de berg ging om de 10 woorden, de 10 geboden op te halen bij God. Die door God hoogst persoonlijk in de steen werd gekerfd. Bleef Mozes lang op de berg. Mensen kregen het gevoel dat ze achtergelaten, dat ze in de steek gelaten werden. Waar is de verlosser? Waar is degene die ons uit dat verschrikkelijke land Egypte heeft geleid? En wat deden ze? Wat deden de Israëlieten? Daar aan de berg van het voet Sinaï, toen ze Mozes na bijna 40 dagen niet zagen. Exodus 32, vanaf vers 11, in het Oude Testament. Exodus 32, ik lees vanaf vers 11. Toen het volk zag dat het lang duurde voordat Mozes van de berg afdwaalde, kwam het volk bijeen tot de Aaron, de hoge priester daar. En zei het om, tot hem, sta op. Maar voor ons God die voor ons uitgaan, want de Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat met hem gebeurd is. Laten wij zelf goden maken. En de gouden kalf, een afgod. Terwijl Mozes daar op de berg was bij God, om de woorden van hoop, troost en geloof voor het volk door te geven, als het ware, keerde het volk, niet zozeer Mozes, maar met name God, de rug toe. Wij dreigen in hetzelfde spiraal als de Israëlieten destijds in de woestijn te geraken. En Paulus waarschuwt ons voor dat misplaatst gevoel. We kunnen lezen in de brief die Paulus schreef aan Timotheus, 2 Timotheus 4, vanaf vers 3. 2 Timotheus 4, en ik lees vanaf vers 3. Paulus schrijft aan de jonge Timotheus, want er zal een tijd komen dat mensen de gezonde leer is Bijbelse leer, niet meer kunnen verdragen. En dat ze zelf zullen zoeken naar wat het gehoor streelt. Net als de Israëlieten. Ze zagen Mozes niet, ze gingen dus zelf zoeken naar iets wat hun geloof als het ware streelde. En zullen zelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zullen gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Dus je hebt de waarheid, je hebt het woord, je hebt iets wat eeuwig leven geeft en je keert je tot fabeltjes. Verschrikkelijk. Dus hoe is het met ons? Hoe is het met ons, volgelingen van Christus, die staan op de drempel van de eeuwigheid? De drempel van deze tijdelijke wereld met zonde, pijn en verdriet en de glorieuze eeuwigheid die God voor alle gelovigen in petto heeft. Zijn we net als de discipelen die staren naar de lucht, maar daarna gelijk in actie komen? Door in de bovenkamer met elkaar te bidden, te studeren al datgene wat Jezus ons heeft geleerd. Of zijn we als de Israëlieten, die het verloop van tijd moe worden en bij zichzelf afvragen, Jezus, waar bent u? Het duurt allemaal zo lang, waarom komt u nu niet terug? Er is zoveel ellende, zoveel pijn en zoveel verdriet. Laten we onszelf een afgod maken. En dan heb ik iets gezien dat wij diamanten en goud gaan verzamelen om een kalfje te maken. Nee. Een afgod kan ook je carrière zijn. Je nieuwe auto. Je huis. Wat dan ook. Maakt u zich drukker over de omstandigheden waar we nu in bevinden, hoe erg die omstandigheden ook zullen kunnen zijn en mogen zijn, in het hier en nu. Of hou je koste wat kost aan de belofte die Jezus ons deed. U bent wellicht bekend met het verhaal van de Emmausgangers. Weet wel, die discipelen die hebben gezien wat er gebeurde met Jezus en die waren die bedroefd dat hij stierf aan het kruis en dat het waar allemaal voorbij was gegaan met het leren en het werk van Jezus hier op aarde. En ze waren depressief. Hun vriend, hun rabbi was weg. Gebracht naar het graf. En ze waren in shock. Ze hadden het gevoel in de steek gelaten achtergebleven te zijn. Geen leider. Geen hoop. En waar is de verlossing? Maar, zonder dat ze doorgaan, die mensen die op weg waren naar Emmaus, liep Jezus met ze mee. Hij opende het schrift en liet alles in de Bijbel, in het Oude Testament als het ware gezien, al die dingen die moesten gebeuren met Jezus. En Jezus gaf troost en hoop aan hun treurige gevoelens. Hoe? Door een feest, door een partijtje? Door mooie woorden? Nee, door het woord. Door het Bijbelse woord. En achteraf, nadat ze het brood hadden gebroken met Jezus en met hem de maaltijd hadden gehouden, toen zeiden ze, en ze kwam te besef, waarom brandde ons hart niet in Lucas 24 vers 32? Waarom was ons hart niet brandend in ons toen Jezus onder hen sprak en voor ons de schrift het Oude Testament opende. Hoe is het gesteld met onze harten? Kijken wij vol verbeelding naar de hemel en vragen wij ons af, wanneer komt Jezus terug? Waarom komt hij nu niet terug met alle leed en serie en honger in Afrika? Alle armoede, zelfs in Nederland. Raken we in de put? Of doen we hetzelfde als de discipelen? Komen we bij elkaar in de doordeweekse huisgroep in de kerk? Laten we onze harten vol vuur raken door het woord van God, door eendrachten te bidden. Laten we Gods geest in ons in het vuur en vlam zitten, zodat we de moed niet zullen verliezen. Misschien bent u wel bekend met die andere storm, waar de discipelen mee te kampen hadden. Jezus loopt over het water en men ziet Jezus lopen en Petrus zegt, ik kom naar u toe. Hij houdt op Jezus, oog op Jezus en zegt, kom naar mij. Hij stapt uit de boot en loopt over het water en miraculeus, hij loopt naar Jezus. Maar ja, dan kijkt hij naar de omstandigheden. Het waait, het stormt, de golven slaan. En dan kijkt hij weer op naar Jezus. Maar hij kijkt naar de omstandigheden en hij zinkt weg. En dat gevaar bestaat ook voor ons. Ook voor diegenen die Jezus in een oprechte manier willen volgen. Of je nou bevindt in de eurocrisis, huiscrisis, schuldencrisis, banencrisis, milieucrisis, wat voor crisis dan ook. Die er mag zijn of zullen komen. Als we niet opzien naar Jezus, dan dreigen we net als Petrus weg te zinken. En daarom geeft Jezus de gelovigen het volgende advies. Mee voor ieder die zich bevindt in de grote en kleine strijd van ons leven. In Lucas 21 kunnen we de bergreden horen, de reden op de Olijfberg horen vanuit het perspectief van Lucas. In Lucas 21 kunnen we dat lezen. In vers 25 staat er, en dat zegt Jezus tegen de discipelen, er zullen tekenen zijn aan de hemel, aan de zon, de maan, de sterren, en op de aarde zal er benauwdheid onder de volken zijn. Men is in angst, vanwege het bulderen van de zee en de golven. Vers 26, het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die over hen zullen komen. Want de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Vers 27. En dan zullen zij, de gelovigen, de zoon des mensen opkomen op een wolk. Net zoals aan de discipelen beloofd is. Met grote kracht en heerlijkheid. En vers 28. Wanneer je deze dingen opmerkt. Wanneer je dat ziet. Dus dat alles misgaat en er mis te lopen. En dat je dus het tekenen van de tijd ziet. Als dat zo mooi door Christen wordt verteld, de tekenen der tijden. Kijk dan omhoog, want je verlossing is naderbij. Kijken wij wel voldoende omhoog. Ik ben in een ver verleden ook een scout geweest. En toen ik met een nachtelijke hike meedeed, kwamen mensen naar ons toe en die zeiden, wat doen jullie nou? Wie gebruikt nu een kompas en een kaart? Ga nou ergens maar liggen en wacht tot het licht wordt. Mensen kwamen met adviezen die tegenstrijdig waren met datgene wat ik al die jaren had geleerd. Men zei tegen ons, vertrouw je op je kaart, vertrouw op je kompas en dan zul je veilig op een basiskamp aankomen. Het is misschien een beetje eerder donker, maar als je de instructies volgt ben je sneller op het kamp, ben je sneller veilig en hoef je niet bang te zijn voor al die dingen die zouden kunnen gebeuren. Tijdens de nachtelijke haak. zal ook gelden voor ons. De apostel Paulus, Petrus, beschrijft hoe mensen omgaan met het belachelijk maken van ons geloof. 2 Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 2. 2 Petrus, 3, vanaf vers 2. Daar zegt Petrus het volgende. Herinner je de woorden die door de heilige profeten voorheen gesproken werden en het gebod van de Heere en zaligen maken, dat door middel van de apostelen verkondigd is? Vers 3. Dit moet je ten eerste weten, dat in de laatste dagen, de tijd waarin we dus nu leven, spotters, mensen die het belachelijk maken zullen komen, en die naar hun eigen begeerte, herinner je nog wat Timotheus, of adviezen kreeg van Paulus, hun eigen begeerte zullen wandelen, vers 4 en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals ze zijn in het begin van de schepping. En dan hier opmerkelijk wat Petrus zegt. Want willens en wetens is het hun, de sporters, de mensen die de gelovigen belachelijk maken, onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Ze zijn niet opmerkzaam naar het woord. Ze kijken niet omhoog, die sporters, die mensen die de gelovigen belachelijk maken. Vindt u uw eigen geloof in Christus belachelijk? Schaamt u zich voor het woord van God? Kijk omhoog. Ga niet bij de pakken neerzitten. Kijk omhoog. Kijk naar het woord van God en hou vast. Ook al staat er nul op je bankrekening, kijk omhoog. Ook al zegt de baas tegen jou dat je spullen moet pakken en het bedrijf moet verlaten, kijk omhoog. Ook al zeggen mensen dat je geloof in Jezus je nergens zal brengen, kijk omhoog, want je verlossing is naderbij. Ja, dan zult u zeggen, allemaal mooie woorden. En waar baseer je je uitspraak op? Hoe kan ik staande blijven in de wereld die erin te storten? Nou, beste luisteraars, moeten leren wachten. Wachten met ons geheel ons ziel, geheel ons hart en geheel ons verstand. Psalm 62 vers 2, althans vanaf vers 2, illustreert dat heel mooi. Psalm 62 vanaf vers 2. Prachtige psalm. Er staat, zeker mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil, zeker hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, wanneer zal ik niet al te zeer wachten. Of dat we de Heer moeten zoeken in alle rust en nederigheid. Voor al die mensen die hem tegemoet treden, ga naar Klaagliederen. Klaagliederen 3 vanaf vers 20, 25. Klaagliederen 3 vanaf vers 25. Goed is de Heer voor hem die hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Vers 26, goed is te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Hoe zoeken wij? Hoe wachten wij? Klagen wij? Of zijn wij van bewust dat de Heer ons hulp geeft? Zoals we al konden lezen in Hebreeën 4 vers 15. Hulp geeft op de juiste, op de gelegen tijd. Wees dan overtuigd dat de Heer onze smeekbeden hoort. Als je je in de steken alleen gelaten, achtergelaten voelt. Gaan wij naar Psalm 40 vanaf vers 1. Lang heb ik de Heere verwacht, en hij boos het naar mij, en hij hoorde mijn hulpgeroep. Ik heb de Heere verwacht, en de Heere buigde als het ware voorover, en hij hoorde mijn hulpgeroep. Toen het volk van Israël nog in Egypte bevond, onder de slavenjuk van Farao, was hun rouwklacht en wanklacht groot. Wie helpt ons? En de Heere gaf hun Mozes. En ze werden op de juiste tijd geleid uit het land van Egypte. Ga ervan uit dat de Heer ons uit de ellende en uit de modder zal halen, op onze berot zal zetten en ons een nieuw lied geven waar wij mogen loven en prijzen. Waarom? Omdat God zijn kinderen nimmer en alleen in de steek laat. Geef Je moet niet op, beste luisteraars. Wat er ook mag gebeuren met de euro, wat er mag gebeuren met de huizenmarkt, geef de moed niet op. Als al deze dingen gebeuren, onthoud dat de adviezen die Jezus gaf door het woord van God nog steeds gelden. Daarom zong David zo mooi in Psalm 27 vers 5 het volgende. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd en dit zoek ik. Dat ik mag wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Is dat ook uw verlangen? Het is mijn verlangen, is dat God wel. Is het ook uw verlangen op de juiste plek te zijn en dan niet de moed op te geven? De Heer wil ons alles geven wat we nodig hebben, wat noodzakelijk is voor onze relatie met Christus, voor onze gezondheid, voor onze welzijn met anderen. Christus wil ons alles geven. Maar laten we zijn handen nimmer loslaten. We moeten hem blijven verwachten, blijven opzien naar Jezus. Want zoals hij naar de hemel is gegaan, zoals de discipelen hem gegaan op een wolk, zo zal hij ook terugkomen. En dan zullen alle beloften die Jezus heeft gedaan, uitkomen. Uiteindelijk alles. En ook die laatste. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarom zocht David zo mooi aan die eind van Psalm 27 het volgende. Psalm 27 vers 14. Daar zegt David, wacht op de Heer, wees sterk en dan zal je hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Terwijl mensen die niet vertrouwen en niet bouwen op Jezus Christus in paniek zullen raken over de ellende die de wereld overspoelt, zullen wij kracht vinden. Maar niet kracht uit onszelf, uit onze eigen kunnen, uit onze eigen vernuft, vanuit onze eigen denken. Niet uit wat politici zeggen. Nee, uit het woord van God alleen. Gesterkt door Gods Heilige Geest. Daarom, hou vast aan deze woorden. Psalm 27 vers 11. Heer, leer mij uw weg. Hoe leren wij zijn weg? Uit het woord. Leid mij op een geëffend pad. Omwille van mijn belagers. Van de mensen die ons belachelijk maken. De sporters. Vers 12. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want zij doen valse getuigenissen. En tegen mij opgestaan. En zijn mensen die briesen van geweld. Of het nou mentaal is. Of fysiek. Maar ziet u dat mensen die briesen van geweld? Vers 13. Als ik toch niet geloofd had in de goedheid van de Heere, zou ik zien in het land van de levenden, was ik vergaan. Ziet u de goedheid van de levenden? Ziet u de goedheid van God? Ziet u zijn weldaden in zijn schepping, ondanks de zonde? Ziet u wat Jezus doet in uw leven, in uw gezin, in uw kerkgemeenschap? Ziet u dat zijn belofte stand houden? Ik was toen ik jong was zo blij toen ik binnenkwam van de nachtelijke hike. Toen ik terugkwam in dat basiskamp. Daar waren de mensen die ons instrueerden. Om te luisteren en vast te houden aan onze instructies. Want die instructies brachten ons veilig in het kamp. Beste luisteraars. Laat u ook veilig thuis gebracht worden door Christus. Laat u niet in een dwaalspoor leiden van mensen die u liever willen afdoen van het smalle pad. Immers, dit staat er in Jesaja 40 vanaf vers 31. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. En zij zullen vleugels uitslaan als arenden. En zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Daarom, hou vast aan Jezus. Hou vast aan zijn woord. En blijf uitzien naar zijn komst. Want als we op hem hopen, zal hij ons thuis brengen. En wij mogen van de grootste hemelvaart ooit ook deelgenoot worden. Amen. Lieve God, dank u wel voor uw liefde en uw zorg. Dank u wel dat u bij ons bent. Heer, we zien u nog niet fysiek. maar wij verwachten uw komst. Heer, ons verlangen is om ook u te zien, van aangezicht tot aangezicht. Om ons toe te voegen bij de grote volk van geredden, die een verlangen hebben gehad in uw woord, uw wijsheid, uw goedheid. Heer, laat ons niet afmatten door wat er in de wereld gebeurt. Wat er kan gebeuren met onze reputaties, onze carrières en ja, Heer, zelfs met ons geld. Heer, help ons vertrouwen op uw woord en uw woord alleen. Geef ons de kracht om, ook al voelen we ons wel eens in de steek gelaten, ons naar u en uw woord te richten. Zo bidden wij dit in Gods almachtige naam alleen. En in zijn dienaar, mijn Zoon Jezus Christus. Amen.